Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 15e zondagafdeling. Zondag 15, daar vraagt de onderwijzer in vraag 37, wat verstaat gij door het woordeken geleden? En hij antwoordt dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enig zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En het antwoord luidt opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord ja het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Overdenken wij met elkaar een ogenblik zijn lijden. In de tweede plaats zijn lijden onder Pontius Pilatus. En in de derde plaats zijn lijden aan het kruis. En uit uw voorgelezen psalm wilde ik een gedeelte voorlezen als richtsnoer bij de behandeling van deze zondagafdeling. Psalm 22 vers 12, het laatste gedeelte, want daar is geen helper. Tot zover. De Heidelberger gaat spreken over het lijden. Het lijden van Christus. Het is alsof hij ons afvraagt, het is een klein woord. Lijden. Leed. Overlijden. Je komt dat woord in alle toonaarden tegen. Het is alsof hij vragen wil, verstaat ge wel iets van wat daarin verborgen ligt? Wat een nameloos wee, wat een nameloos ellende er achter dat woord verborgen is. De wereld is vol lijden. Alle lijden is terug te brengen tot de zonde. Want was er geen zonde, dan was er ook geen lijden. Lijden is een gevolg van de zonde. Die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat lijden heeft betrekking op lichaam en ziel, op de totale mens. Het is niet alleen lichaamslijden, waarbij wij aan allerlei ziekten, folteringen, kwalen denken die het matte lijf kunnen doorknagen, die van de mens niet veel meer doen overblijven dan wat beenderen, vel over been, die hem kunnen doen schreeuwen van pijn en van de slaap beroven, zodat de arme zieke, als het morgen is, of als het avond is, naar de morgenstond uitziet, En als het morgenstond is, naar de avond uitziet. Maar het is het lijden van de totale mens ook naar de ziel. Ook lijdt het lichaam onder het lijden van de ziel. Maar al zou het lichaam in gezondheid verkeren, dan nog kan het zielenlijden van zulke aard zijn dat het het lichaamslijden overtreft in diepte, in ernst, in gevolgen. Er is veel lijden. Als wij over het lijden zouden spreken, dan zeg je, ja, het ganse schepsel zucht. En is als in barensnood zijnde, tot nu toe. Het is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. In die zin zou je van alle Adams kinderen kunnen zeggen, het kwaad zal van uw huis niet wijken. Het kwaad zal van uw ziel en lichaam niet wijken. Maar het vervolgt de mens tot aan het einde toe. Gij doet ons smelten door middel van onze ongerechtigheden, en onze misdaden voeren ons heen en weg als een wind, zegt de man Gods Mozes. Ja, het uitnemendste van die is moeite en verdriet, en het wordt snellijk afgesneden, want wij vliegen daarheen. Het leven van de mens is een leven getekend door het lijden. Het leven van de volkeren is een leven van lijden. Niet altijd even zichtbaar, niet altijd in dezelfde mate, maar toch, als wij de geschiedenis van deze wereld aandachtig mogen doorzoeken, dan zeg je, wat al onnoemelijk veel leed en lijden is er op deze wereld geweest, van het begin van Adams zondeval af tot nu toe, dan lijkt de wereld wel een groot hospitaal, waar alleen maar zieke, stervende, verminkte mensen bij elkaar zijn. Lijden. Ja, zo zou iedereen aan dat woord een inhoud kunnen geven. De een makkelijker dan de ander. Maar de meeste mensen hebben in hun leven toch wel iets gevoeld van wat het zeggen wil lijden. En al zou dan een man of vrouw dat niet in het lichaam hebben gevoeld, dan zou het nog zo kunnen zijn dat ze het in de ziel hebben gekend, het lijden. Droefheid, intens verdriet over de kinderen, of over de kleinkinderen, of op welke wijze men dan ook in dat lijden werd betrokken. Wat al slapeloze nachten, wat al gebeden zijn er uit het lijden opgezonden tot God die in de hemel zit. Jacob sprak weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens, en mijn jaren halen niet het getal der jaren mijner vaderen. Gijlieden zult mijn grauwe haren nog met smart ten grave doen dalen. Een ander zegt, mijn bestraffing is er iedere morgen. Zo keert zich het volk hiertoe als hun het water eens volle bekers wordt uitgedrukt. Wat al lijden. Het hele woord is er vervuld van. zielenlijden, lichaamslijden. Smart vanwege de zonde en smart vanwege de gevolgen van de zonde. Nu staat er in het apostolicum, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Je zou het ook zo kunnen lezen, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Als de kerk van alle eeuwen en tijden nu zo mag belijden, die geleden heeft. Zonder met één woord te spreken van eigen lijden, eigen verdriet, eigen moeite en eigen zorgen. Als hij nu aangewezen wordt, als die geleden heeft, dan voelt u terstond aan dat de bedoeling, de achtergrond daarvan is, ons het geheel enige en bijzondere van dat lijden aan te duiden. Er zijn al zoveel lijdensgeschiedenissen geschreven. Er zijn al zoveel boeken geschreven over mensen en hun moeite en hun smart en hun lijden. Alles wat hun overkwam in dit leven om der zondentwil. Maar in het belijden van de kerk wordt aangewezen één persoon die geleden heeft. Dan moet het een geheel enig lijden zijn. Een gans bijzonder lijden dat hij geleden heeft. Niet alleen in zijn lichaam toen hij gekruisigd werd, toen hij met doornen gekroond werd, toen hij gegeeseld werd, toen hij in de hof kroop, maar een lijden dat zijn ganse leven heeft geduurd, van zijn ontvangenis en geboorte, tot hij zijn geest beval in de handen zijns vaders. Dat mogen wij wel bedenken. Dat lijden onder de rechter Pontius Pilatus was als het ware een sluitstuk. Maar wij mogen niet vergeten dat de Heer Jezus Christus als borg, als plaatsbekleder, zijn ganse leven geleden heeft. Zijn leven was lijden. Hij is niet een leider, maar hij is de leider. De leidende knecht des Heren. Nu, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Wij zullen van tevoren moeten bekennen dat wij het niet kunnen verstaan. Dat slechts een weinig, een stukje der zaak door het allerheiligst geloof verstaan mag worden. Want hoe zal een mens, mens zondaar zijnde, verstaan het lijden van de heilige die de zonde op zich genomen heeft? Daarom begint hij te zeggen dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde geleden heeft. Aan lichaam en ziel. Als mens, waarachtig mens, heeft hij geleden. Och, er worden geen bepaalde ziekten van de Heer Jezus vermeld in het woord. Dat hoeft ook niet. Jesaja zegt waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich geladen. Wat is zijn lijden in de ganse tijd zijns levens? Dat is dit. Ja, nogmaals, daar is het niet mee gezegd. Ik mag het slechts aanwijzen, een schemering. Wel, hij is gekomen uit de hoogste heerlijkheid. Hij is gekomen uit de schoot des Vaders. Hij is gedragen in de schoot van Maria. Hij die rijk was, is arm geworden. Niet alleen de omstandigheden, zoals we leren in het vragenboekje, zijn nederige geboorte. Maar zijn geboorte op zich, niet dat geboren worden iets schandelijks is, maar dat hij, God uit God en licht uit licht, die het niet nodig had om van mensenhanden gediend te worden, dat hij uit de hemel nederdaalt om ons vlees en bloed aan te nemen uit de maagd Maria. Dat is lijden. Als je een mens die in een bepaalde omgeving leeft en leven kan, als je die mens nu eens overbrengt naar een omgeving waar haast geen lucht is, waar verstikkende gassen het de ademhaling benauwen, waar het onleefbaar is, dan lijdt zo'n mens. Net als een vis die op het droge ligt, zijn kieuwen gaan heen en weer, maar hij kan niet blijven leven. Hij moet sterven. Hij is niet langer in zijn element. Hij is niet in het water. Zo is het ook met een mens. Breng een mens in een onleefbare omgeving. Hoe groot zijn aanpassingsvermogen ook is, hij gaat te gronde. De eenvoudigste levensvoorwaarden ontbreken. Zo is het onder mensen. Dat is duidelijk. Als wij in een schuur of een hok geplaatst worden, waar het in plaats van 20 graden Celsius 80 is, dan gaan we eraan. Wij kunnen daar niet in leven. Als in plaats van de zuurstof die we nu hebben er maar een kwart zuurstof is, dan happen we nog even naar adem en dan raken we bewusteloos en dan sterven wij. Hoe is er een smart als zijne smart, die als kind van de Vader van eeuwigheid gegenereerd met een eeuwige generatie, niet gemaakt. Maar de Vader heeft hem gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat hij in zulk een tabernakel zich openbaart, waar, je zou zeggen, de voorwaarden om te kunnen leven ontbreken. Hij is in het vlees verschenen. En in dat vlees is benauwing en beangstiging, druk, moeite en leed. Niet alleen zo simpelweg dat hij honger heeft gehad en dorst heeft gekend. Dat niet alleen. En dat hij vermoeid kon worden van het reizen. en rust nodig had. Dat niet alleen. Het ligt dieper. Juist dat hij, als in het vlees gekomen zijnde, in heeft moeten leven, wat dat betekent om in hulpeloosheid, verlatenheid, er is geen helper, zichzelf een pad te moeten banen, in het allerheiligst geloof, in een onverwoestbare hoop, in een brandende liefde, een weg te moeten banen tot het hart des Vaders. Let wel. Misschien, zoals ik vanavond het beklemtoon, dat het niet dogmatisch juist geformuleerd is. Als we maar eens iets door die bediening des Geestes mochten kennen. Iets van zijn lijden. Dat lijden, dat komt dus met dat hij hier kwam, in de schoot van Maria, en als zuigeling en als kind. Als kleuter, als knaap, als jongeling en als man. Altijd door is dat leven, is lijden. Waarom? Omdat hij in mijn dood is ingegaan. Wie kan er nu uit de dood leven? Wie kan er nu uit de ellende iets daarstellen? Wie kan er nu in de woestijn getuigenis afleggen? Wie kan dat? Kijk, nu zien we iets bij benadering van wat ik zei, werp een vis op het droge en hij snakt naar adem. Werp een mens in een hok, waar geen levensvoorwaarden gelden, en hij sterft af van het leven. Zie, daar hij rijk was, is hij arm geworden. Hij die het geen roof geacht heeft, gode gelijk te zijn, omdat hij God was en bleef, heeft zichzelf vernietigd, ontledigd de gestalte van een dienstknecht aannemende. Zo is hij gekomen in wat voor hem vreemd was. Uit die schoot des Vaders, uit die hemelse heerlijkheid, uit dat volzalige is hij gekomen tot dat rampzalige op de aarde. En uit die staat der ellende, niet die stand, die staat der ellende, die staat der verdoeming en des doods, die staat van aangeklaagde en gevonniste, die staat waarin hij alles moest doen en toch ook alles moest lijden. In die staat gold voor hem om God zijn eer weder te geven. Om vanuit ver afgelegen streken schier bezweken de weg terug te banen naar God toe. Kijk, dat afgescheiden zijn, dat afgezonderd zijn, dat weten, gij zult mij het hoofd in het stof doen bukken, het stof des doods. En dat, hoewel God het geroep van die ellendige hoorde, en zijn smeking niet heeft versmaad, maar dat nochtans het antwoord anders kwam dan dat vlees en bloed begeerde. Vlees en bloed kermt het uit, gij antwoordt niet, zei ik desdaags moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Ja, een mens kan hier op aarde zich begeven op een plaats waar het moeilijk is. Een mens kan uit innerlijke drang door Gods gave, kan hij zich begeven op het slagveld. Om mee te dragen, om nood te lenigen. Hij kan in de werken der barmhartigheid bezig zijn in ziekenhuizen en waar dan ook. Hij mag proberen iets van het lijden der mensheid mee te dragen. Maar wie is hij die voor de godlozen uit die hoogste heerlijkheid is neergedaald om in die diepste duisternis te vertoeven, te wandelen, te wonen, te werken? Ja, weliswaar, het is in de hemel bereid, in het eeuwig besluit Gods. Maar het kon in de hemel niet uitgewerkt worden. Hier heb ik gezondigd. Hier hebben wij onze handen uitgestrekt naar de boom der kennis des goeds en des kwaads. Hier beneden, in dit lichaam en deze ziel, hebben wij God niet in erkentenis gehouden, maar hebben onze eigen weg gekozen. Nou, met eerbied gesproken, het is wel in de hemel besloten, het is wel in de hemel uitgedacht, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Maar er komt een punt dat de hemel zichzelf moet verlaten en zich begeven naar die plaats waar als in één brandpunt de stralen van de toren God samenvallen op die mens die gezondigd heeft. De ziel die zondig, die zal sterven. Zo verlaat hij dan zijn kroon en troon en begeeft zich naar een plaats waar hij niet kan ademhalen. Een plaats waar hij als kind reeds geconfronteerd wordt met de moeite en met het verdriet. Met de vreemdelingschap en de ballingschap. Met de gemeenheid die zo gauw bij een mens al bovenkomt, al is die nog maar een kind. In woord en in daad, in spel. Al direct komt in die openbaring van het mensenleven de zonde openbaar. Daar is hij bij. Hij, die de engelen hoorde zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Hij hoort de leugens. Hij hoort misschien de verwensingen. Hij hoort misschien de boze klant, de ontevreden klant tekeer gaan bij zijn vader in de werkplaats. Bij de timmerman. Ja. Hij merkt dat zijn moeder een mens is. Dat zijn vader een mens is. Dat de meester een mens is. De juffrouw een mens. Hij voelt dat omdat hij de zuivere is. De heilige. Donozele. Dat wil zeggen de onbevlekte. De onbedorvene. Wat op ons hoogstens de indruk maakt van nou joh, niet knoeien. En de kinderen zeggen tegen elkaar niet onneuzen. Of jij bent niet eerlijk. Of schelden doet geen zeer, maar slaan blijf je af. Dat valt op zijn reine ziel als een werk des duivels. Zo ziet hij het. Zo proeft hij het. Zo tast hij het van de morgen tot de avond. Het staat ons niet beschreven. Maar zou hij voor zijn 12e jaar niet bezig geweest zijn in de dingen zijns vaders? Hoeveel uren zou hij stilletjes onder de dekens hebben geweend vanwege onze gemene zonde? Vanwege onze overtreding. Vanwege de school. De catechisatie. Overal waar hij kwam. Stuitte hij. Op de zonde. En op de gevolgen van de zonde. Zie eens. Dat hij aan lichaam en ziel. De ganse tijd. Zijns levens. Menigmaal als de avond stond kwam, was zijn ziel overstelpt in hem. En ging hij alleen het donkere bergpad op, om het aangezicht Gods aan te roepen uit de nood. Zonden en gebreken, die de wereld en als God het niet verhoedt, ook wij als kinderspel ervaren. En tijdverdrijf heeft hij als een last op zich gevoeld. Het is wat, nog iets. Hij heeft in die tijd zijns levens geproefd. De vijandschap van de mens, niet alleen tegen hem, maar tegen zijn goddelijke vader. Wat ligt er nader aan het hart dan vader? Je zou zeggen, hier op aarde neemt een kind het voor zijn ouders op. Van mijn vader blijf je af. In een goede verhouding, dan zou een kind een moord begaan om zijn moeder te beschermen. En het is al gans ontaard als een kind het niet meer voor zijn ouders opneemt. Maar het kind is een zondaar. En de ouders zijn ook zondaar. Maar hij die krachtens de tederste voor ons onbegrijpelijke band. Onbegrijpelijke wijze naar zijn godheid en mensheid aan de Vader verbonden was. Moet dat zijn? Om de ganse dag niet anders te bemerken dan de ongoddelijkheid van de kerk, van de kerkmens, van de fariseeën en van de tollenaar. van de publieke vrouw en van de eerbare. Niet anders te bemerken dan onkennis. Dat is wat geweest. Daarom was hij zo vaak 's nachts alleen. Daar hoefde de discipel niet bij te wezen. Omdat de ganse dag als een last op hem drukte. Dat is ook een wonder. Wij denken wel eens dat de Vader ons niet heeft veroordeeld met eeuwige banden. Het is een wonder. Maar wat denk je van de Zoon? Die daar niet anders op aarde vond dan vijanden van God en van de naaste. Naar de mens gesproken zou hij zeggen, wat? Jullie vijanden van God en van de naaste. Ik heb onnuttelijk mijn kracht besteed en mijn leven gegeven. Jullie luisteren toch niet. Hoe heeft dat alles op hem de ganse tijd zijns levens gedrukt? Hem benauwd aan alle zijden. Hem doen zuchten in geween en wij. Wij zijn zo beperkt. Heeft de Heer Jezus ook gevoeld. Wij zijn zo afgestomd door de zonde. Dit alles wetende, zondigt de mens nog. Ja, vriend en metgezel, door de Vader getrokkenen uit de duisternis tot zijn licht, hebben zijn last en zijn druk verzwaard. Door hun onverstand, door hun eigen ik, tot in de laatste nacht toe, toen hij sprak, ik heb grotelijks begeerd, dit Pascha met u te houden, eer dat ik lijde. Toen gingen ze twistende van de tafel af. Dat is wat. Hij, die daar hij 's werelds rijks troon torst, deze woningen behaagden, om in deze tabernakel te wonen. Dat is erg. Ik zeg dat zo, moet ik zeggen. Ambtelijk. Maar ik zeg erbij, o, dat wij de schuld dagelijks groter maken. Wat een lijden heeft dat hem gekost. Petrus, Thomas en alle anderen. In plaats van steunsels om op te leunen. Om hem tot een weinig honing te zijn op het uiterste van de staf. In de uren der duisternis en der zielsbenauwdheid. Hebben zij geslapen. Hebben zij door droefheid overmand de ogen toegesloten. Zie eens. Een mens kan zo zeggen. Dat eenmaal een blik op dat werk en dat lijden van Christus, om dan nooit meer te zondigen. Maar ze hebben er vlakbij geweest. En ze konden niet eens wakker blijven. Zozeer waren zij bezet met hun eigen verdriet, hun eigen problemen, hun eigen zorgen, hoe alles toch ooit nog eens goed mocht komen. Christus, zijn lijden, was daarom een enig en bijzonder lijden. Omdat hij de waarachtige, de rechtvaardige, de zuivere, de oprechte was. En omdat hij gekomen is uit de hemel, op deze aarde, om Gods deugden te verkondigen en ze te verheerlijken. Hier staat ons verstand bij stil. Kunnen wij niet volgen meer. Dat als iemand tot stikkens toe benauwd is, en hij wat de omgeving betreft niet kan leven, om dan uit zichzelf toch te leven. Hoe word ik geperst, totdat het alles zal zijn volbracht. En dat in een gewilligheid, als een held om het pad te lopen, kunnen we niet begrijpen. Als er nou in de hemel wat gebeurd was, maar hier, op de aarde, in de woestijn, in de vloek, in de godsverlating, daar heeft hij bij ons, onder ons, het werk gedaan, dat hem op de hand gezet was om te doen. Toch wordt hij daarin nu zo dierbaar. Daarin wordt hij nabij. Daarin krijgt het woord betekenis, zeg niet in uw hart. Ik zal opklimmen ten hemel om Christus van boven naar beneden te halen. Of in de afgrond neerdalen, Christus van beneden nabij u. Is het woord. Daar wandelt hij onder de mensenkinderen. Daar spreekt hij. Ik ben onder u lieden als een die dient. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. De ganse tijd zijns levens op de aarde. Proef je het? Op de aarde. Die niet mooi meer is. Waar stormwind en regens tegen de huizen aanslaan. Waar de zon het gras verandert en verdort. De aarde bezaaid met doornen en distelen. De aarde gedrenkt in het bloed van mensen die naar Gods beeld geschapen zijn. De aarde waar het vuil van de zonde in dikke lagen ligt opgestapeld. Die aarde. Die aarde die onder de vloek is om onzentwil. Die aarde die zo vermoeiend geworden is vanwege het uitzichtloze van de kringloop. De zon gaat op en de zon gaat onder. Ze hijgt naar haar plaats. Al die dingen worden zo moede dat men ze niet uit kan spreken. De aarde, waar geen paradijs meer te herkennen valt, waar geen boom des levens meer te vinden is, daar is hij onder ons komen wonen. Ja, daar is hij gekomen uit hoge hemel, als een vreemde die toch eigen met de mens geworden is, zonder zonde. Maar in zonderheid aan het einde zijns levens, aan het einde werd steeds erger. De druk werd steeds groter. Het ogenblik nadert. Waarom niet direct? omdat eerst hij 33 jaar de wil Gods moet doen in de dadelijke gehoorzaamheid in de woestijn en in het land, in de synagoge en in de tempel, in het vlek en in de stad. Altijd uitvoerende de wil des vaders en het gebod van zijn God. Maar er komt een ogenblik dat dat lijden, die lijdelijke gehoorzaamheid, dat die samengetrokken wordt tot een enkel uur. Tot een enkele uur die toch een eeuwigheid is. In dezelfde is de eeuwigheid opdat wij behouden worden. Maar in zonderheid aan het einde zijns levens. Hij werd geboren onder een donkere, dreigende lucht. Waar zou je zeggen heel flets een zonnetje doorkwam. Omdat de verberging, de grote verberging, nog niet gekomen was. Omdat hij nog vrijmoedig en blijmoedig de ogen opsloeg. Vader, ik weet dat ge mij altijd hoort. En verhoort. Maar om der schare wil heb ik gebeden. De tijd waarin hij sprak, waarin we lezen dat hij zichzelf ontroerde, zichzelf als een daad. Je zou zeggen, vergeef me dat ik het zo zeg, de lucht is donker en grijs. Maar nog worden de bliksemstralen opgehouden. Het is nog alsof het lijden bepaald wordt door datgene dat onder de wolken geschiet op de aarde. Wat de mensen doen, wat de mensen lasteren, wat de mensen hem verdrieten en benauwen aan alle zijden. Maar het ogenblik komt aan het einde van zijn leven, dat het allergrootste en diepste, de verberging, voor hem tastbaar wordt in de hof en daarna. Even tevoren hebben zij de lofzang gezongen. In de paaszaal, psalm 113 tot en met 118. Daar hebben ze gezongen met elkander, maar hij heeft het geproefd, bovenmate. Hij heeft het geproefd, ik heb lief. Hij heeft benauwdheid en droefenis geproefd. En de nadering van het dodelijkst tijdsgevricht, dat de lucht geen straaltje, geen flets licht meer doorlaat. Die donkere lucht wordt zwart en dreigend. Aan het einde zijns levens. Hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden in zijn verdriet. Want nu komt de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslacht als een heerleger op hem aan. Aan alle kanten. Er is een weg die dood moet lopen. Dood lopen in de dood. En daardoor niet dood lopen, omdat hij dwars door de dood heen het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gaat brengen. Dat is toch een dierbaar geheim. De toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts. Dat wil niet zeggen, zoals Arminius dat uitlegt, dat God voor alle mensen betaald heeft, dat Christus voor alle mensen betaald heeft. Er staat de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts. Hij staat niet voor de zonde des ganse menselijke geslachts. Het wil slechts dit zeggen. Dat, stel voor, dat God alle mensen van het begin der schepping tot nu toe had uitverkoren om behouden te worden, dan zou Christus niet nog dieper en meer hebben moeten lijden. Want zijn lijden en verzinken onder en in de toren Gods is van zulke aard, dat als het God behaagd had en het was naar zijn eeuwig voornemen geweest, had hij alle schepselen om reden van dit te lijden van de dood kunnen bevrijden. Het gaat tegen de zonde, de toren Gods tegen de zonde van de mensheid. Die mensheid ben ik. Want als er maar één behouden had geworden, dan had hij niet minder of lichter behoeven te lijden. Want die ene is mensheid, is zondaar, die tegen alle geboden Gods gezondigd heeft en nog dagelijks overtreedt. Dat wil zeggen. Maar ik wil er wel nog iets bij zeggen. Ik wil er nog iets bij zeggen. Omdat het zo hier geschreven staat. Mag en kan niemand zeggen. Het is voor mij voorbij. Het kan niet. We zeggen dat niet zo gauw. Maar het zou kunnen zijn. Dat we in die strik geraken. Dat we denken. Het kan niet. Dan zou ik willen vragen, zijt gij menselijk geslacht, ja of nee? Waren wij de duivel, er was geen verzoening meer mogelijk. Die zijn ten oordele besloten. Waren wij een beest, zij vergaan in de aarde. Maar nu gij menselijk geslacht zijt, blijft die waarheid verkondigd worden, dat de Zone Gods in de wereld gekomen is, om menselijk geslacht zalig te maken. Niemand behoeft dus wat dat betreft te wanhopen. Nee. Een mens te zijn, het is ergens ondraaglijk, want we zijn geen mensen meer, in de goede zin niet. Hebben we die naam van mens verbeurd? Dan zou je beter zeggen, ja, een mens is een redeloos, hij is een gevleesde duivel. Die naam zou hij waard zijn. Mens te zijn. Maar dan in die zin, in de verlorenheid, in de schuld, in de geringheid, in de afzichtelijkheid. Ja, dat geeft reden om te wanhopen. En om niet te denken dat ge geen mens zijt, maar dat ge een geest zijt. Of een engel, want dat zijt ge niet. Gij zijt mens. Maar tevens ge kunt zo diep niet bewogen zijn. Door alles wat het hart kan deren, alles wat het leven benauwen kan, alle zonde en ongerechtigheid. Maar zijn bloed reinigt van alle zonde. Hij heeft de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslacht gedragen. Het is wat? Gedragen. Dat duidt aan in de eerste plaats het op zich willen nemen. Er zit iets in van Vader. Zij zijn vlees. Zij blijven eeuwig zinken onder uw toren, want ze kunnen hem niet dragen. Ze kunnen hem niet dragen. Ze kunnen hem niet betamelijk dragen. Vader, ze kunnen nog geen kruis van hout voor mij dragen. Daar moeten ze nog toe gedrongen worden. Vader, ze kunnen niet dragen de gramschap van uw heilige wet. Ze kunnen niet dragen met opgeheven hoofden hun schuld en vervloeking. Ze zullen niet betamelijk kunnen dragen u verheerlijkende in het oordeel. Dat kan geen schepsel. Geef mij die last. Ik zal het doen. Geef mij die wraak. Geef mij die grote grimmigheid. Geef mij die last van zonden en plagen, die door niemand te dragen is. En ik zal hem dragen. Gedragen. Ja. Vrijwillig. Aanvaard. Die erfenis, die gevolgen, die zonde, die dood, die vloek, gedragen. Ja, ik ga verder. Dragen veronderstelt vasthouden. Wat je niet vasthoudt, laat je vallen. Kind, hou vast dat bord, anders valt het op de grond. Dragen door hem van de toren wil zeggen, met beide armen die toren vasthouden, want je zou zeggen, het gaat langs het scherp van een mes. Daar lopen de verdoemelingen een meter bezijde hem en achter hem en voor hem. Daar lopen verloochenaars en miskenners, onverstandigen, liefdelozen. Het vuur van de toren wil dat dorre stro aangrijpen om het in vlam te zetten. Maar hij houdt de toren vast en hij zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. Vader, laat hun even vrij. Laat ze even vrij. Kijk alleen naar mij. Zie alleen op mij. Dat is ook dragen. Dragen wil zeggen vasthouden. Met beide handen, met het diepst van de zielen armen. Indien gij mij zoekt, laat deze heden gaan. Het is om mij te doen. We gaan naar huis. Zo de Heer wil, gaan we nog wel eens verder. Ach, lieve mensen, dat is toch wat geweest. Dat er een borg, een zaligmaker, God in het vlees verschenen, die dat op zich genomen heeft. Voel je nou aan hoe verschrikkelijk dat het is als een mens er maar wat overheen praat. Als een mens in zijn onbekeerlijkheid zo makkelijk erover praat, over zijn onbekeerlijkheid, alsof niks te betekenen heeft. Ik ben nou eenmaal zo. Mij moeit niet. Er is een lam dat gebloed heeft. Voel je aan dat alle hoogte van het vlees, ook het godsdienstige vlees, is een gruwel in Gods ogen. Is er een smart als zijn smart. O dochter Sion, aanschouw uw koning, toen hij gekroond werd met doornen en distelen op zijn bruiloftsdag. Op de dag der blijdschap en der verheuging, toen hij zijn weg ging, algaande en wenende. Hoe is het mogelijk? Nu, die prijs heeft hij nu gebracht. Dat geeft nou de ruimte. Dat geeft nou de ruimte. Niet de verkeerde geest van het komt wel goed. Maar nu mogen ondeugende kinderen, jongens en meisjes, mannen en vrouwen, u en ik mogen het nog horen. En hij, zijn kruis dragende, ging uit naar de plaats die genaamd wordt hoofdschedelplaats. En met hem twee anderen zijn de moordenaars om met hem gekruist te worden. Nog laat God dat evangelie verkondigen. Nog laat hij arbeiden aan ellendigen om die harde harten te verbreken. Om zodanig te bewerken dat de armen klein en groot leerde stamelen. Heer Jezus, ontferm u mijner. Bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Wij kunnen niet dragen. In de hel wordt ook niet gedragen. Daar wordt gelasterd zonder einde vanwege de plagen. De Heere ontferme zich. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Amen.